De kinderen die zijn, zei ik al bij de intro, de kinderkerk bezig met het thema bestemming Jeruzalem. Ze hebben vorige week stilstaan bij het verhaal van Jezus die op die ezel Jeruzalem binnenkomt. En voor deze zondag stond op het programma dat Jezus de handelaren de tempel uitjaagt. En dat is best wel een stoer verhaal. Dus, zo heb ik het eigenlijk altijd wel gevonden. En zo denk ik er vaak ook aan. Zo'n woedende Jezus. Het is ook wel eens fijn om te horen dat hij boos kon zijn. Toen ik het ging voorbereiden. En ik las een beetje eromheen. Dacht ik, maar het staat direct achter het verhaal. Waar staat dat de Heer Jezus huilt. Heel andere emotie. En ik dacht, slaan we dat over of nemen we het erbij en we besloten om die twee samen te lezen. En die twee emoties die hebben misschien wel veel meer met elkaar te maken dan je in eerste instantie zou denken. Past heel erg bij elkaar. Ik lees voor jullie uit de Bijbel in gewone taal, Lucas 19, vanaf vers 41 tot 48. Jezus was nu dicht bij Jeruzalem. En toen hij de stad zag, begon hij te huilen. Hij zei, Jeruzalem, je inwoners hebben niet geluisterd. Vandaag is de vrede heel dichtbij voor hen, maar dat zien ze niet. Daarom zullen hun vijanden komen. Die zullen jou aanvallen, Jeruzalem. Ze komen van alle kanten. Ze zullen je omsingelen. Ze zullen je vernietigen. Ze zullen al je inwoners doden en alle huizen verwoesten. Jeruzalem, ik ben gekomen om vrede te brengen. Maar jouw inwoners hebben dat niet begrepen. Daarom zullen al die dingen gebeuren. Daarna ging Jezus de tempel binnen. En hij begon de handelaars weg te jagen. Hij zei tegen hen, in de heilige boeken staat, Gods huis is een plaats om te bidden. Maar jullie hebben het veranderd in een huis van dieven. Jezus was elke dag in de tempel om uitleg te geven over God. De priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk wilden hem doden. Maar ze wisten niet hoe. Want er waren steeds heel veel mensen bij Jezus, omdat ze graag naar hem luisterden. De kinderen die dat willen, mogen even naar voren komen. Want ik heb iemand bij me. Dat jullie ook ouder zijn, dacht op Johnny, dan wil ik er ook bij zijn in de kerk. Zo, ja, nee, niet. Maar niet alle kinderen komen naar voren. Waarom niet? Nou, dit vinden ze een beetje spannend. Ik vind het toch ook spannend. Ja, maar goed, ik zit al voorin. Ja, precies. Ik heb er niks in te kiezen. Nou. Nee toch? Jawel, we hebben het toch samen over gehad. U bent rustig, opa Johnny. Vind je? Ja. Vind je het fijn? Nou, dat is ook wel zo prettig. Maar opa Johnny, weet je waar we het over gaan hebben? Nee, ik niet. Jullie wel? Nee. Over, ik wil even met u hebben over emoties. Wat hè? Emoties. Ja, weet je wat dat is?
Dat zijn
allemaal soort gezichten. Ja, precies. Emoticons, hè? Ja, precies. Ja, op zo'n zijn we een beetje te oud voor om gelijk aan emoticons te denken. Wat zijn dat dan? Van die plaatjes?
Dat zijn allemaal gevoelens.
Gevoelens. Precies. En die worden uitgebeeld met zo'n plaatje. Met een smile of dat je verdrietig bent. Oh, dat hè. Daar heb ik geen zin in. U heeft er geen zin in? Ik ga niet over mijn emoties praten. Nou, kom op, opa Johnny. Even. Gewoon even. Bent u wel eens verdrietig? Kijk, daar heb je het al. Ja. Nou, dat is toch niet zo'n gekke vraag? Ik wil het er niet over hebben. Ja, natuurlijk wel, opa Johnny. Bent u wel eens verdrietig? Tuurlijk. Oké. En huilt u wel eens? Nee. Nee? Nee.
Verdrietig is huilen.
Maar ik huil niet. Opa Johnny. Echte mannen huilen toch niet? Wat een onzin. Dat heb ik altijd geleerd. Ja, maar dat is een beetje uit de tijd, opa Johnny. Oh ja, huil jij ook wel eens dan? Ja, tuurlijk. Ja, dat weet ik trouwens. Nee, we willen niet alles gaan vertellen. Mijn beste zangers. Ja, nee, maar, daar ging ik nou even niet over. Dat gebeurt soms, ja. Maar wat gebeurt er dan? Ja, dan hoor je een mooi liedje. Ja, bijvoorbeeld. En dat gaat dan over iets wat herinnert aan iets waar je verdrietig over bent. Precies. Dus u huilt toch ook wel eens? Maar dat doe ik altijd in mijn eentje. Nee. Echt? Ja. Ja, daar lachen jullie om. Maar dat is helemaal niet handig, opa Johnny. Waarom niet? Nee, dan ben je ook alleen. Als je verdrietig bent, wat heb je dan nodig? Vriendschap. Dat ben jij toch? Ja, precies. Dan moet je niet in je eentje gaan zitten. Oké, ik zal het proberen. Nou, het is niet goed om alleen verdrietig te zijn. Maar opa Johnny, bent u wel eens boos? Ja, zeker. Zeker. Regelmatig. Oh, dat wel. Ja, dat lukt wel. Ja. Nou, en dat zegt u wel heel snel. Ja, en wat doe je dan? Schreeuwen, stampen. Nee, echt. Nou, soms, ja. Jullie ook? Ja, zijn wel eerlijk, hè? Ja. Maar boos zijn is op zich prima, oh gelukkig. Maar misschien dat schreeuwen en stampen niet zo goed helpen. Wat dan wel? Ja, gewoon even ook met iemand anders erover praten. Oh, is dat zo? Ja. En weet je, het mooie is, opa Johnny, we gaan het vandaag hebben over de Heer Jezus. Was hij ook wel eens verdrietig? Ja, we hebben het net gelezen, hè? Hij moest ook huilen. Echt waar? Ja. Was hij ook wel eens boos? Ja, dat lijkt er wel op. Serieus? Ja. Dus, de Heer Jezus was het ook. En hij ging daar niet ergens in zijn eentje zitten, maar was hij juist ook samen met anderen. En vertelde hij ook waarom? Ja. Nou. Eigenlijk, hè, dan verklap ik wel een beetje waar het over gaat in de preek. Maar weet je waar de Heer Jezus het meest verdrietig over wordt? Nou, vertel eens. Als wij niet naar hem luisteren. Echt, ja. En als we niet bij hem willen zijn. Ja, dat dus. Ja, dus hij wordt er juist blij van als wij naar hem luisteren. En daar wil hij ons ook bij helpen. Daar gaat het over. Oké, nou ik ben heel benieuwd. Ja, gaan we naar luisteren. Ja? Dan mogen jullie weer gaan zitten. Dan gaat opa Johnny rustig in zijn koffie zitten.
Het is alleen maar vol.
Wat zeg jij? Ik ben niet alleen maar een pop. Ik ben opa Johnny. Dat is iets meer dan alleen maar een pop. Toch goed geluisterd naar alleen maar een pop. Hè? Straks na de verkondiging hebben we een luisterlied. Het lied van Sela, Ruimte voor U. Hè, dat doen we deze keer als een luisterlied naar de preek. Nou, ik zei al, Jezus en emoties. Even twee afbeeldingen bij gezocht. Want op zich doen ze het heel goed. Het kerkje links, wie in Israël geweest is, herkent het wellicht. Het staat op de Olijfberg. En op het kerkje, het klein kapelletje. Je hebt veel mooiere foto's van, maar deze is mooi. Je staat er nu achter en je ziet Jeruzalem liggen. En de titel op het kerkje staat Dominus Flevit. De meester weende, huilde. Het staat op de plek waar vandaan Jezus Jeruzalem zag liggen. En waar hij huilde over de stad. Toen ik zelf in Israël was, vond ik dit een van de meest indrukwekkende plekken om te zijn. Geen glamour en glitter en heel weinig mensen waren daar, eigenlijk met een klein groepje. En dan het gevoel hebben te staan, eigenlijk letterlijk op de plek waar Jezus stond. Waar zijn voeten stonden toen hij huilde over Jeruzalem. Niet zo heel veel aandacht voor geweest altijd. Hè? Dat soort emoties, dat verdriet bij Jezus. Die ander is een van de vele afbeelden die je kunt vinden over Jezus die de tempel reinigt. En deze was nog redelijk netjes, zeg maar, als afbeelding. Maar dat verhaal doet het wel goed. Een woedende Jezus, en hij heeft hier in zijn hand zo'n geesel van touwtjes. Marcus heeft het daar niet over, maar Lucas vertelt dat hij een soort zweep maakt. En die handelaren de tempel uitjaagt. Het verdriet van Jezus en de woede heel dicht bij elkaar, kort achter elkaar verteld. Maar heel eerlijk gezegd, in de voorbereiding ben ik steeds meer gaan denken van ja, maar eigenlijk is het twee keer hetzelfde. Het gaat allebei over het hart van Jezus en zijn liefde voor mensen, zijn verlangen dat ze naar hem luisteren. We gaan daar bij stilstaan en ik had een heel mooi thema bedacht, vergeet het te zeggen. Rust en reinheid in de en in jouw tempel. Nou, sommigen herkennen vast iets van een ouderwetse uitdrukking over rust en reinheid. Maar daar dacht ik aan bij deze, deze preek, bij dit Bijbelgedeelte. Kijken of... Doe jij het maar, ja. Allereerst dat verdriet van Jezus. Dat is wel bijzonder, het moment waarop het gebeurt. Jezus is net toegejuicht. De kinderen hebben daarbij stilgestaan vorige week, hè, dat Jezus een ezel regelde. En op die ezel rijdt hij Jeruzalem in. Maar als hij dan de stad Jeruzalem ziet, dan staat er dat hij huilt. En blijkbaar ook gewoon zo dat iedereen dat heeft kunnen zien en meemaken. En je zou misschien verdenken dat als je denkt aan wat Jezus gaat meemaken in Jeruzalem, dat hij huilt over wat hij gaat meemaken. Maar hij huilt over wat Jeruzalem gaat meemaken. En in de Bijbel in gewone taal is het mooi vertaald. Want Jezus zegt, vrede is dichtbij. Hij is de door God beloofde vrede. En hij komt. Het is er. Maar ze zien het niet. En dan nog een keer wordt gezegd, de vrede die gebracht wordt. En niet die bewerkstelligd moet worden. Dat deze wereld vol is van gesprekken over vrede en plannen en gedachten en hoe je het ook allemaal wil doen. Maar Jezus zegt, het is vrede die gebracht wordt. Als een geschenk. Maar er wordt niet ontvangen. Jezus huilt omdat er niet naar hem geluisterd wordt. Het is verdriet van niemand minder dan God over mensen die hij houdt en die niet naar hem luisteren. Zo komt Jezus huilend aan bij Jeruzalem. Jezus verdriet. En dat verdriet lijkt in het volgende gedeelte om te slaan in woede. Dat is als Jezus naar de tempel gaat. En Marcus is in alles heel snel. En Jezus jaagt daar de handelaren weg, zegt Marcus. Nou, even een beeld bij te hebben. We hebben een afbeelding meegenomen van de tempel. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? De tempel zelf, het middengedeelte, dat was en bleef wel altijd een heilige plek. En daaromheen, die ruimte, dat was een soort marktplein geworden. Kijk, daarbinnen werden de offers gebracht en werd gebeden en alles. Maar daaromheen, ja, een plek, zeg maar, een soort voorportaal, dat was gigantisch druk geworden. Met dingen die op zich niet verkeerd waren. Er waren handelaren nodig, want de mensen kwamen van over de hele wereld naar Jeruzalem om een offer te brengen. En ze moesten een dier kopen, een offerdier. Konden ze niet allemaal meenemen. En mensen kwamen uit allerlei landen en moesten in de tempel tempelbelasting betalen. En daarvoor moesten ze geld wisselen. Dus dat moest ergens in de buurt van de tempel gebeuren. Dat is het probleem niet. Wat Jezus het probleem vindt, is dat het gebeurt zo vlak voor en bij de tempel. Waardoor het daar ene grote chaos en herrie een rotzooi wordt. De plek waar volgens de Bijbel ultieme rust en reinheid moest zijn. Het hele Bijbelboek Leviticus, niet het meest populaire Bijbelboek, als ik me niet vergis. Hè, als iemand ook aan je vraagt, ik wil graag de Bijbel gaan lezen, wat is het eerste boek wat ik moet lezen? Denk ik niet dat iemand zegt Leviticus. Hè, maar het is er soms doorheen ploegen. Maar het hele boek staat in het teken van de nadruk die God erop legt. Ik wil dat er een plek is, die ruimte, met rust en reinheid, zodat mensen mij kunnen ontmoeten, kunnen leren kennen en kunnen aanbidden. Nou, alles wat Jezus ziet is het tegenovergestelde. En daar grijpt Jezus in. En is dat woede? Nou, misschien moet je het wel zo noemen, of verontwaardiging. Maar het is ten diepste hetzelfde verdriet van God die ernaar verlangt dat mensen bij hem komen, hem leren kennen, hem aanbidden, tot rust komen bij hem en die ziet dat dit totaal onmogelijk wordt gemaakt. En Marcus zegt heel kort wat Jezus zegt, hè. Deze tempel, jullie maken het tot een rovershol. En eigenlijk worden daarbij twee teksten uit het Oude Testament geciteerd. Eentje uit Jesaja, Jesaja 56 vers 7. Daar belooft God, mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Nou, rondom de grote feesten kwamen mensen van over de hele bekende wereld richting Jeruzalem om mee te vieren. Al die herrie rondom de tempel zat uiteindelijk in de weg. En in Jeremia 11, 7 vers 11, dan zegt de profeet, ja, jullie maken de geheiligde plaats, de plek die ik gezalfd heb, tot een rovershol. Wat is daar aan de gang? Mensen zijn in hun dagelijks leven bezig met alles wat God verboden heeft. Onrecht, uitbuiting, gaan voor jezelf. Maar als het tijd is, gaan ze heel vroom naar de tempel. En doen ze alle dingen die voorgeschreven zijn. Ja, dan maak je de tempel tot een verkeerde schouwplek, zegt Jeremia al. En dat zegt Jezus ook. God wil dat als we bij hem komen, als we hem zoeken, dat we dat oprecht doen. En wat Jezus doet, is dat die ruimte daar bij de tempel weer een ruimte wordt waar de rust is en de schoonheid om God te leren kennen. Om hem te ontmoeten. Want het staat er gelijk achteraan. Hij kijkt vanuit die woede meteen naar de rust. Hij jaagt de mensen weg en hij geeft elke dag uitleg in de tempel. En het plaatje van de tempel, als je nog in beeld kan zeggen, maar dan zie je in die buitenkant die zuilengangen. Daar zaten rabbies met hun leerlingen onderwijs te geven. Dan moest je overigens wel een van de bekendere rabbies zijn. Een grote naam. Jezus gaat daar gewoon ergens zitten. Om onderwijs te geven. Hij creëert de rust, zodat mensen weer bij hem, bij God kunnen komen. En daarom, geel over de tempel. Maar wat was dat? Nou, het symbool dus dat God met ons wilde zijn op aarde. Jezus gebruikt dat beeld van een tempel ook voor zichzelf. Hè? Breek deze tempel af, zegt hij. Dan heeft hij het over zijn eigen lichaam. En na 3 dagen zal ik weer opstaan. Hij was God met ons. Zoals hij op aarde kwam. Maar hij belooft, ik wil dat jouw lichaam ook een tempel zal zijn. Dat de Heilige Geest in jou komt wonen. Dat de ruimte van jouw leven zo'n plek wordt. Waar je in alle rust en reinheid de tijd vindt en tijd neemt om God te leren kennen. Nou, hoe staan onze tempels ervoor? Is die rustig? Of is het ook meer zo'n markthal? Met heel veel lawaai. Heel veel stoorzenders. Heel veel dingen die moeten gebeuren. Die op zich niet allemaal verkeerd zijn. Maar staan we daarmee onszelf of anderen misschien in de weg? Om God echt te leren kennen. Te aanbidden. Te zoeken. Onszelf, zei ik, maar ook anderen. Een huis van gebed voor alle volken. God verlangt ernaar dat onze tempel een plek is waar we niet alleen zelf maar mee bij God komen, maar ook voor anderen. Als de druk is, wat staat er dan bij ons in de weg? Dat kan van alles zijn, hè? Het kunnen onze zorgen zijn. Alles wat in ons hoofd zit, waar we ons druk over maken, waar we bang voor zijn, waar we nog moeten regelen. Alle onrust. Door dingen die gebeuren in ons leven. Wat anderen ons aandoen. Wat we onszelf opleggen. Kunnen ook onze plannen en ambities zijn. Alles wat we vinden dat we moeten bereiken. Wat we eruit moeten halen. Waar we druk mee zijn. Het kan ook zijn dat we zo druk zijn met geloof en kerk zelfs. Waar we ons zorgen over maken, dat we ook die ruimte die Jezus maakt eigenlijk mislopen. Het is best wel pijnlijk in dit verhaal dat die fariseeën en schriftgeleerden, degene die er altijd waren, en die zich echt oprecht dachten bezorgd te maken over dat het wel goed moest zijn daar, dat er zo staat van, zij bedenken plannen hoe ze in kunnen grijpen tegenover Jezus, maar ze durven niet, want de mensen hangen aan zijn lippen. Ze zien niet en ze hebben niet door wat een schreeuwende behoefte en verlangen er is bij mensen om Jezus te leren kennen. Dat kan dus blijkbaar ook, dat je in de kerk of als gelovige zo druk bent met alles rondom geloof, dat je even mist hoeveel mensen er zijn die gewoon Jezus willen leren kennen. Onze tempel, is het een plek van rust? Nemen die rust of is het een markthal? Wat moet je dan? Moeten we daar nu een plan van aanpak maken? Actie. Wat gaan we doen? Zodat het weer rustig wordt. Meer ruimte. Hoe doe ik dat? Dat dacht ik eigenlijk wel toen ik aan deze preek begon. Ik denk, ja, zoiets moet je dan toch hebben. Het moet wel een beetje concreet worden. Hoe gaan we dat doen? En toen bedacht ik, Jezus reinigde de tempel. Jezus maakte de ruimte weer rustig en schoon. Misschien is daarom niet allereerst actie of een plan dat je zegt, nou dit en dat moet je gaan doen. Maar vooral allereerst een gebed nodig. Jezus, reinig ook mijn tempel. Kijk in mijn leven wat er in de weg zit. En help me om het eruit te krijgen. Om het met een beeld, ook voor de kinderen misschien wat duidelijker te maken. En een beetje aards beeld. Ik denk dat we, ja, dat zal niet iedereen herkennen. Je hebt mensen die zijn super netjes. Daar hoeft de vader of moeder nooit tegen te zeggen, ruim je kamer op. Ik zit in een andere categorie. Heel vaak zei mijn moeder, Bart, ruim je kamer op. Dan zei ik altijd, ja, doe ik. Ik doe het nog steeds niet trouwens, maar ruim je kamer op. Eerlijk gezegd, ik wist niet hoe ik dat moest doen. Dus ik zei wel van, ik doe het. En ik weet ook niet of ik het wilde, maar wat had ik nodig? Kijk, soms dan deed mijn moeder dat gewoon. Dan kwam ik op mijn kamer en dan was die helemaal opgeruimd. Daar was ik om een of andere reden altijd niet blij mee. Ik was heel veel kwijt. En het voelde misschien ook ongemakkelijk dat ik het niet zelf gedaan had. En daartussenin zat het punt om te vragen, kunnen we het samen doen? Samen mijn kamer opruimen. Om het zo te gaan leren, om het zelf te doen. Dat is eigenlijk precies wat de Heer Jezus heel zijn leven op aarde deed met zijn leerlingen. Vertellen wat we moeten doen. En dan ruimte maken om te zeggen, zullen we het samen gaan doen? Hij trok niet voor niks 3 jaar lang met zijn 12 leerlingen op. Hij stuurde mensen 2 en 2 op pad. En daartussenin dus zit het verlangen, het gebed. Dat je vraagt, Heere God, mijn leven, mijn tempel. Je ruimte om bij u te zijn. Help me om te zien wat ik op moet ruimen. Het is een bewogen Jezus die niks liever wil dan dat we naar hem luisteren. Die niks liever wil dan ons daarbij helpen. Om ons te leren hoe goed het is om in die rust bij hem te zijn. Amen.